Goedemorgen luisteraars van de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Ik zal jullie de liturgie voorlezen van de ochtenddienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Voorganger is dominee De Jong. We beginnen met het zingen uit eigen bundel 120. 120. Na stilte, votum en groet zingen we gezang 460. Gezang 460, vers 1, 2 en 3. Na de schuldbelijdenis zingen we Psalm 30, vers 1 en 2. Psalm 30, vers 1 en 2. Hierna gebed, kinderverhaal, waarna we zingen uit de eigen bundel 188. Uit de eigen bundel 188. We lezen uit Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Uit Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Hierna volgt de preek, gevolgd door het zingen uit Psalm 92, vers 2 en 8. Psalm 92, vers 2 en 8. Na de collecte zingen gezang 322, vers 1, 3. Zes. Gezang 322, vers 1, 3 en 6. Na de dankzegging zingen we uit de eigen bundel 146. E-146. Na de tweede dankzegging zingen gezang 20, vers 1 en 7. Gezang 20, vers 1 en 7. En na de voorbeden zingen we Psalm 150. Psalm 150. Dan nog één. Kort even door de liturgie, door de liederen. We beginnen met het zingen uit de eigen bundel 120. E-120. Na de votum zingen we gezang 460 vers 1, 2 en 3. Gezang 460 vers 1, 2 en 3. Na de schuldbelijdenis zing Psalm 30, vers 1 en 2. Psalm 30, vers 1 en 2. Nu komt het kinderverhaal waarna we zingen eigen bundel 188, E-188. De schriftlezing is uit Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Matteüs 18, vers 21 tot 35. Daarna zingt Psalm 92, vers 2, 8. Na de collecte gezang 322, vers 1, 3 en 6. Na de dankzegging eigen bundel 146. En na de tweede dankzegging gezang 20, vers 1 en 7. Als laatste zingen we Psalm 150. Psalm 150. Wensen u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente. Jongens en meisjes, zusters en broeders, van harte welkom in deze dienst waarin dominee De Jong voorgaat. Wij heten ook vanmorgen onze gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we samen met u een goede en gezegende dienst zullen meemaken. En we begroeten ook hen die op afstand via de techniek of op een later tijdstip deze dienst met ons meemaken. Mijn naam is Johan Dirksen en ik ben vanmorgen de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. U vindt mij dan samen met de dominee achter in de kerk. En misschien zijn er onder u die het fijn vinden als er voor hen en met hen persoonlijk wordt gebeden. Dat kan na de dienst. In de buurt van de piano staan dan mensen die dat graag met u doen en dat geldt ook voor onze gasten. Organist vanmorgen is Erwin Vijfwinkel en de collecte is vanmorgen voor Dorcas ter ondersteuning van de voedselactie. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. En ook tienergroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag gaat dominee van der Dussen voor in een TC-dienst en het kerkkoor zal dan voor de laatste keer optreden. En daarover wil Wim Mooiweerga nog iets zeggen.
U kon in de contactsleutel lezen dat het kerkkoor zichzelf opheft. Dat kan niet, want het kerkkoor is een commissie ingesteld door de kerkenraad. Dat is niet de enige reden waarom ik hier sta. Ik denk dat het ook op zijn plaats is om een traditie die al jarenlang bestaat even toe te lichten voordat die verdwijnt. Het is ook een verdrietige mededeling eigenlijk. Hè? Een koor waar we regelmatig plezier van hebben gehad in de kerkdiensten en dat houdt er dan opeens mee op. Ruim twee generaties geleden is het koor begonnen. Onder leiding van een toen nog geen 40-jarige Jan Mulder. Kunt u nagaan, dat is lang geleden. In die tijd werd er geoefend bij mensen thuis. Er was geen kerkgebouw waarin geoefend kon worden. Er werd geoefend bij mensen thuis, gerepeteerd. Na Jan Mulder is Reinhard Godschalk nog jarenlang dirigent geweest. Na hem Peter Koetsveld. En de laatste jaren vanaf 2005 was het Simon Kaardijk. Een hele lange periode van het kerkkoor is er pianobegeleiding geweest door Jaap Mulder, ook bij iedereen bekend. Ik geloof ongeveer van 1984 tot 2001, ook een lange periode. Het koor is in de tijd opgericht eigenlijk met als doel om de gemeentezang te ondersteunen. Te helpen bij het inzingen van de liederen, van nieuwe liederen vaak. Een liedboek is in die tijd gekomen, als ik me niet vergis. Er was dus heel wat te oefenen en heel wat nieuws in te studeren. En dat ging eigenlijk heel goed. En de gemeente stond ook bekend als een gemeente die goed zong. Samen met het koor en ook alleen. In die tijd werd door de liturgiecommissie bepaald wat voor repertoire het koor had. Een beetje andere tijd. Sowieso een beetje andere tijd. Want als je jarig was, op de dag dat het koor repeteerde, werd je verondersteld toch gewoon te komen. Die verjaardag vier je dan maar op een andere dag. Maar het is vanavond oefenen, dus je komt. Het ging zelfs zover dat als je was bevallen. Nou oké, een week later dan. Maar een week later stonden ze alweer op repetitie. In die tijd zeker bijzonder, want toen werden vrouwen nog geacht heel lang in bed te blijven liggen. Dat is nu een beetje anders. Maar voor die tijd al bijzonder en als je het terug hoort, zeker bijzonder. Vanaf 1984 is er een beetje wat veranderd. Zijn er reglementen gekomen, statuten, is er een bestuur gekomen bij het koor. Een beetje een andere manier van omgaan. Het bestuur ging voor te bepalen ook wat er gezongen werd. Dus daar was een beetje een omzetting in. En er werd de laatste jaren gezongen met kerst en met Pasen. En in een preesdienst en daarvoor nog wel vaker. Een dubbele preesdienst en nog een optredens buiten de kerk. Een concert werd er gegeven door het koor, slotconcert van het seizoen. Dus er werd heel wat gezongen, dat was de laatste jaren ook al een beetje minder. Ja, ik zei het al, ruim twee generaties geleden, echt een andere tijd. En misschien is dat ook wel de reden waarom het nu moeilijker wordt. Het is steeds moeilijker om nieuwe leden te vinden voor het koor, is gebleken. Herhaalde oproepen in de contactsleutel, hier voor in de kerk, voor de dienst, van alsjeblieft kom erbij. Maar het wilde niet lukken. Ook veel optredens instuderen was ook moeilijk, want steeds meer mensen hebben natuurlijk veel vrije tijd. Daardoor ook veel vakanties zijn vaker weg, hebben vaak redenen om er op een avond niet te zijn. Kortom, een andere tijd en andere gewoonten. Het bleek dat nu ook de dirigent besloot ermee op te houden, er niet voldoende reden was om door te gaan met het koor. En dat hebben wij een maand geleden op de kerkraad gehoord. En wij waren daar verdrietig over. En we hebben ook gevraagd aan de mensen van het koor, aan het bestuur van het koor, joh, is er dan iets, een andere vorm, een andere manier te verzinnen om toch door te gaan? Maar dat was allemaal erg moeilijk. En misschien moeten we het zien als een soort van rustpauze, een soort van nadenkperiode. En dat we over de poosje terugkomen met een nieuw initiatief en een nieuwe manier van omgaan met zang in de kerk. Het is moeilijk om iemand te bedanken. Want het koor heeft bestaan uit een heleboel verschillende mensen. En ik kan moeilijk al die mensen een bos bloemen aanbieden. Dus ik wil u eigenlijk vragen om vandaag en vanmiddag, als het koor zingt, hen te bedanken met een hartelijk applaus. En op die manier te laten blijken dat we hun inzet en hun optredens gewaardeerd hebben. Na de dienst zal het koor nog zingen. Oh, vanmiddag nou niet, sorry. Vanmiddag zal het koor zingen en dan heeft u dus ook de gelegenheid om hen met uw applaus te bedanken. Dank u wel.
Dan willen we nu graag David Sanders aan u voorstellen. David maakt al jaren deel uit van de groep jongeren die de catechese voor jou bezoekt, die door onze kerk is opgezet. David woont sinds enige tijd nu in Eindhoven, komt al regelmatig bij ons in de kerk en dat zal in de toekomst alleen nog maar vaker gebeuren. En dat is dus reden genoeg om David aan u voor te stellen. En ik geef graag even het woord aan Davids moeder Helga.
David hoeft niet mee naar voren te komen.
Dat mag. Ik wil graag wel.
Hier naar voren komen?
Ja.
Laten we zien. Laten we even gaan staan.
Oké. Goedemorgen, gemeente. Wij zitten hier met z'n drieën. Mijn man Jan en ik als ouders van David. En David die blijft rustig zitten. Wij zijn de ouders van vier zonen en David is onze oudste zoon. Wij wonen in Eersel en zijn daar lid van de protestantse kerk. Maar, zoals Johan net al zei, David bezoekt hier al 7 jaar de catechesegroep voor jou. En dat doet hij met heel veel plezier. Hij komt eigenlijk altijd. Dat is een hoge uitzondering als hij eens een keertje niet komt. Dan moet er echt iets heel bijzonders zijn. David die heeft een verstandelijke beperking en hij heeft een aan autisme verwante contactstoornis. Het is daarom ook dat hij dus geen baan heeft in het normale circuit, maar dat hij dagbesteding heeft, zo noemen we dat. Dat wil niet zeggen dat hij niet hard werkt, hij werkt altijd hard. Hij werkt 2 dagen in de Bosgroep, dat is van Lunetzorg, dat is vlak tegen de Belgische grens aan. En 3 dagen werkt hij op zorgplanterij De Pimpernel in Waleren. Sinds augustus van dit jaar woont hij in Eindhoven aan de Thomas Kemperslaan. En hij woont daar in een ouderinitiatief met 24 uur zorg. In 1999 zijn wij als ouders met een groep gestart met het opzetten van een woonvoorziening voor onze gehandicapte kinderen. En afgelopen jaar, augustus, is dat gerealiseerd voor 10 bewoners. Ze hebben elk een eigen appartement en gezamenlijke ruimte zoals een woonkamer, een grote keuken, een tuin. En voor ons als ouders was het heel belangrijk dat daar 24 uur begeleiding aanwezig was. Voor David is dit een enorme overgang. De groep die kende hij goed, want ze hebben al veel met elkaar opgetrokken in de afgelopen jaren. Het huis heeft hij gebouwd zien worden en hebben we samen rustig ingericht. Maar het is vreemd, want hij woont niet meer bij zijn ouders. Hij ziet niet meer dagelijks zijn eigen buren. En ja, de leiding was nieuw en de nieuwe buurt is helemaal nieuw. En ja, dat vraagt toch wel een aanpassing. Nu is voor David verder heel belangrijk dat hij een vaste structuur in zijn leven heeft. En daarbij speelt de zondag een hele belangrijke rol. Want dan ga je elke zondag naar de kerk. En daarom zijn we zo blij dat hij hier in voor hem toch wel vertrouwde omgeving, omdat hij hier al 7 jaar komt, naar de kerk kan gaan. Hij kent hier af en toe een bekend gezicht. En zelfs de dominee kent hij. En dat is voor hem toch heel plezierig en voor ons een heel vertrouwd gevoel. U zult hem zo om de 2 weken hier tegenkomen. Dank u.
David, van harte welkom. Dan een mededeling met betrekking tot de GLOW-bijeenkomst. De voorbereidingsgroep wil u graag attenderen op de bijzondere bijeenkomst van aanstaande zaterdag 15 november. Deze bijeenkomst is bedoeld voor niet-gemeenteleden en is gekoppeld aan het lichtevenement GLOW. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Catharinakerk in Eindhoven. En de komende week kunt u nog gasten hiervoor aanmelden. En dat kan via de website glow@ngk.nl. En u hoeft niet terughoudend te zijn met het aanmelden van mensen, want er is nog ruimte. Informatie daarover vindt u in de voorzaal en ook op de website van de kerk. We hebben een drukke mededelingenlijst. Nu komt Anja Dijkstra iets vertellen over de Herdertjestocht.
We zullen het kort houden.
Okay.
Wat ben je aan het doen?
Ik ben op zoek.
Op zoek? Wat ben je aan het zoeken dan? Oh, ik heb toch zoveel mensen nodig. Echt, zoveel. We zitten er hier, zat.
Even inzoomen hoor, even. Ja, ja.
Ik zie al, een heel geschikt persoon. Ja. Even. Maar Anja, waarvoor ben je mensen aan het zoeken?
Nou, op 20 december hebben wij een geweldige herdertjestocht. En we hebben al heel veel aanmeldingen. Maar we missen ook nog wel wat mensen. Bijvoorbeeld iemand die lekkere ettensoep kan maken. Of een gastvrouw, een gastheer. Soldaten die mensen moeten tellen. Maar we hebben al hele echt mooie levende schapen. Echt. Maar we hebben nog geen herders. Ja, snap je?
Maar wat is het ook weer een herdertjestocht?
Een herdertjestocht beleef je het hele kerstverhaal op straat. En allemaal langs tafereeltjes ga je. Je volgt de vaccinelichtjes. Prachtige lichtjes. En daar loop je de route en je beleeft het kerstverhaal. Midden op straat. Iedereen kent het kerstverhaal. Dat Jezus is geboren. Prachtig mooi boekje. Maar ik denk dat niet iedereen, maar bijna niet iedereen het kan zien. En zo'n herdertjestocht kan iedereen het van dichtbij zien.
Ik denk dat iedereen daar wel aan wil meewerken.
Ik hoop het, Margreet. Zullen we na de diensten bij de deur kunnen staan?
Ik denk het wel. Tot straks.
En vooral, wie heeft er nog hout in de schuur? Houten, planken, balken voor de herberg. Mensen, geeft u op, want het wordt echt heel mooi. Alvast bedankt.
Nee, wees gerust, er komt niet meer. Wat ik nou wou zeggen, dat na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. En spreekt vanzelf, u bent uiteraard allemaal van harte welkom. We gaan nu zingen. Uit de eigen bundel, lied E120. Na Votum en Groet zingen we gezang 460, de versen 1, 2 en 3. En ook vanmorgen wenst de kerkenraad u een gezegende dienst.
komt nu met dankzegging zijn poorten binnen. Laten wij in die geest ook inderdaad nu samen stil worden. Dankbaar voor wat God ons gegeven heeft, zoals dat past bij dit dankuur dat we met elkaar hebben. Laten we samen stil worden voor God. En dankbaar zijn we en dankbaar zeggen we ook dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer komt ons met deze woorden tegemoet. Genade is er voor jou. Vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nadat de meeste kerken afgelopen woensdag al hun dankdag gehad hebben, hebben wij vanmorgen ons dankuur. En die dank verwoorden we vooral in de liederen die we zingen. U hebt ongetwijfeld op het bord al gezien dat wij wat meer zingen dan gebruikelijk. Onze dank vindt in deze dienst vooral woorden via de dankliederen die we met elkaar zingen. Naast dank is er meer in ons leven. Het is ook goed om op bepaalde momenten stil te staan bij een stuk schuld die wij in ons leven bij onszelf ontdekken. En ik wil in dat licht een schuldbelijdenis met u uitspreken waarbij we vooral stilstaan bij het beeld van God dat wij met elkaar laten zien. Hoe wij omgaan met de mensen om ons heen die niet geloven en hoe wij daarin staan. En gisteravond hadden we de nacht van de Katrien. En daar kwam dus iemand binnen. En die kwam net over de drempel. En ik raakte met hem in gesprek. En hij gaf aan. Ja, ik ga niet verder. Ik zeg, hoezo niet? Je bent welkom in de hele kerk. Je kunt er geen soep halen. Nee, ik ga niet verder. Ik mag hier niet in. Ik heb in mijn leven alles gedaan wat God verboden heeft. En ik moet eerst maar eens verdienen dat ik hier op deze plaats mag binnenkomen. Nou, ik heb er wat met hem over gepraat, maar het zat zozeer in zijn hoofd. Het idee dat je iets moet verdienen, dat je het eerst maar eens waar moet maken, dat je een mens wilt zijn zoals God je bedoeld heeft, voordat je een plek kunt krijgen onder het dak van een kerk. Kennelijk geven wij dat soort beelden toch aan mensen door. Een paar jaar geleden hebben we dat ook geconstateerd in de Oekraïne. Dat zigeuners het idee hadden, die christenen, dat zijn zulke goede mensen, daar horen wij helemaal niet tussen, daar horen wij helemaal niet bij. We zullen dat ongetwijfeld niet bedoeld doen. Maar kennelijk zijn wij toch soms in staat om een beeld te geven van God, waar anderen eigenlijk God eerder door kwijtraken dan door vinden. Daarom is het misschien goed om met elkaar vanmorgen woorden te geven aan een stukje schuld en die dan ook met elkaar te belijden. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij komen als mensen met al onze goede bedoelingen. En tegelijkertijd kennen we onszelf goed genoeg om te weten dat het beeld van u, dat wij aan anderen doorgeven, soms blijkbaar vertekend is. Wij belijden u dat wij dat soms als ouders naar onze kinderen doen, als gemeente naar de wereld waarin we leven, als mensen die een heel sterk geloof hebben, naar mensen met een wat minder geloof, een zwak geloof. Hier, tot 7 maal toe vergeven wij een ander zijn schuld. Tot 7 maal 70 maal, Heer, hebt u met ons geduld. Wij belijden, Heer, ook ons stilzwijgen. Ons zwijgen over u. Ook wij ontkomen er soms niet aan dat we het licht onder de korenmaat zetten. Dat we uw liefde voor onszelf en bij onszelf houden. Ja, nog erger, dat zout soms zouteloos lijkt te worden. Alle pit eruit. Heer, tot 7 maal toe vergeven wij een ander zijn schuld. Tot 7 maal 70 maal, Heer, hebt u met ons geduld. Heer, we belijden ons gebrek aan durf. Wat willen we graag van harte aan anderen laten zien wie u bent. En tegelijkertijd lijken we soms verlamd. We zien dan eerder de grootheid van de problemen die we tegen kunnen komen dan uw grootheid. Uw macht en uw liefde. We zien dan soms meer onze eigen kracht en dus onze zwakheid dan dat we onze kracht zoeken in u. We belijden dat we soms gewoon bang zijn. Vol twijfel. Ja, dat er soms zelfs iets van ongeloof in ons leven zit. Tot 7 maal toe, Heer, vergeven wij een ander zijn schuld. Tot 7 maal 70 maal, Heer, hebt u met ons geduld. Wij danken u dat u ons ziet zitten. In Jezus' naam. Amen. Schuld is er en schuld zal er blijven. Maar God wil ons daar niet mee laten zitten. En zo mag ik u ook zijn liefde en zijn genade verkondigen met de woorden van Psalm 103. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij met ons twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons ook niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Ja, zover het oosten is van het westen, zover heeft God onze zonden van ons verwijderd. Halleluja, de naam van de Heer zij geloofd. Laten we dat ook doen met Psalm 30, vers 1 en 2. Thank you. Laten we samen bidden dat God aanwezig is bij ons in deze dienst. Vader in de hemel, het is goed dat we het samen zingen, dat we de woorden verzoeken, dat we het elkaar toezingen, dat we elkaar ook dragen in dat zingen, dat uw boosheid maar een kort moment duurt en uw gunst, uw liefde, uw aandacht, uw zorg voor mensen een leven lang, ja, een eeuwigheid. Heer, als we het niet zouden horen en niet zouden zingen en niet tegen elkaar zouden zeggen, zouden we het nauwelijks durven geloven. Dat u zozeer het goede met ons voor hebt, dat u ons zozeer ziet zitten, dat u zozeer met ons onderweg wilt zijn. Heer, geef dat we daar ook vanmorgen weer iets van mogen proeven met elkaar. Dat we erbij stil mogen staan bij hoe u erbij bent geweest in het afgelopen jaar. Hoe u erbij bent, dag in dag uit, in uw woord. Hoe u tot ons komt, tot ons spreekt, ons draagt, naar ons omziet. Heer, help het ons te zien. En komt u ook zo vanmorgen naar ons. En geef dat we uw woord mogen horen. Als een woord dat voor ons persoonlijk bedoeld is. Dat we in het geloof gebouwd mogen worden. Door wat we samen doen. In spreken, zingen, luisteren, spelen. In alles wat we hier met elkaar beleven. Heer, het zou geweldig zijn als u deze bijeenkomst gebruikt. Om iets van uzelf aan ons mee te geven. Zegent u ons in dat opzicht in Jezus' naam. Amen. Dan kunnen de kinderen nu naar voren komen en dan zal Nel de Waal het verhaal vertellen.
Jullie zitten hier mooi bij elkaar en nu mag je meteen ook weer even opstaan. Ga maar even op je voeten staan. Dan gaan we even iets met onze handen en met onze armen doen. Zet eens even allemaal je handen in je zij. Wanneer doe je je handen in je zij? Hoort daar iets speciaals bij als je je handen in je zij doet? Wie weet daar iets van?
Als je boos bent of... Ja, als je boos bent of je zin niet krijgt.
Bijvoorbeeld als je boos bent of je zin niet krijgt. Heel boos bekijken bij je handen in je zij. Dat kan, ja. Als je iemand gedag zegt, wat doe je dan met je handen of je armen? Makkelijk zwaaien, hè? Ja, heel goed. Ja. Handen op je rug, wanneer doe je dat? Misha. Als je bijvoorbeeld staat te wachten, dat kan. Heel goed. Ja, handen in je, op je rug. Of handen in je zakken, doe je ook wel eens als je staat te wachten. Ja, kan ook goed. Wat doe je als je blij bent met je handen? Of met je armen?
Nou, als je jarig bent, dan ga je wel eens een liedje zingen. Ja.
En wat doe je dan met je armen en je handen?
Zo.
In de lucht, hè? Doe maar eens even. Dan ga je juichen of je roept. Als iemand jarig is, dan roep je?
Hoera.
Hoera. Ja, alle handen in de lucht. En jullie zingen vast wel eens voor een kind in de klas wat jarig is. Dan gaan jullie zingen met de juf. En wij gaan... Ja. En dan gaan wij hyper de piep hoera en doen onze handen in de lucht. Heel goed. Als je gaat danken, wat doe je dan met je handen en je armen?
Ze vouwen.
Dan vouw je je handen, ja, die heb je omlaag. Weet je wat mensen ook wel eens doen als ze danken? Hun handen zo, hè? Naar de hemel of naar de Heere God. Dat kun je ook doen bij bidden of danken. En zo, heel goed. Ja, dan doe je ze ook in de lucht. In de Bijbel is er ook iemand die zo ging bidden. En daar ga ik iets over vertellen. Dan mogen jullie allemaal gaan zitten. Een beetje, hè? Je verklapt het nog niet. Zal ik het dan vertellen? Luister maar. Het volk van Israël is weg uit Egypte. Dat verhaal hebben we gehoord, ja. De farao heeft het volk laten gaan. En nu zijn ze al een poosje in de woestijn. Natuurlijk worden ze van al dat lopen en die hele lange dagen in de woestijn wel eens heel moe. En daarom gaan ze af en toe uitrusten. Dan zetten ze hun tenten op en dan blijven ze een poosje op één plek. En nu is dat ook gebeurd. Ze zijn bij een plek die heet Refidim en daar hebben ze hun tenten opgezet. Maar als ze daar een poosje zijn, gebeurt er iets heel naars. Terwijl ze daar staan met hun tenten en uitrusten, komt er een ander volk aan. En dat is geen vriendelijk volk. Dat volk, dat valt de Israëlieten aan. Die willen met ze vechten. Mozes, die ziet wel dat dat helemaal niet goed gaat. En hij roept Jozua bij zich. Jozua is namelijk een hele goede soldaat. En hij zegt tegen Jozua, jij moet mannen uit het volk uitkiezen die ook goed kunnen vechten. Die moet je bij elkaar halen en daar moet je een leger van maken. En dan moeten jullie tegen dat volk wat ons aanvalt, tegen de Amalekieten, moeten jullie gaan vechten. Dan ga ik de heuvel op. En op de top van de heuvel ga ik bidden tot de Heere God. Ik neem mijn staf mee. Weet jullie nog die staf? Die hij ook mee had genomen naar de farao. Toen al die plagen begonnen. En die staf die Mozes gebruikt had om de zee uit elkaar te doen laten gaan. Hè, waar de Heere God voor gezorgd had. Ja. Die staf neemt Mozes mee op de heuvel. Er gaan nog twee mannen met hem mee. Zijn broer Aaron en nog een meneer uit het volk van Israël. Met z'n drieën zitten zij op de heuvel. En Mozes houdt zijn armen in de lucht met stok in zijn handen. En hij ziet dat de Israëlieten sterker zijn dan de Amalekieten. Maar weet je, als je heel lang je armen omhoog houdt, worden die na een poosje wel moe, hè? Probeer dat maar eens. Als je dat heel lang doet, je handen in de lucht, na een poosje, denk je, Nou, dat gebeurt ook bij Mozes. Zijn armen zakken een beetje naar beneden. En weet je wat die drie mannen zien daar op de heuvel? Als de armen van Mozes naar beneden zakken, dan worden de Amalekieten sterker. Hé, dat moet niet. Weet je wat? Aaron en de andere man, die bedenken iets. Ze zoeken een grote steen waar Mozes op kan zitten. En dan gaan ze aan allebei een kant van Mozes staan. En ieder van hen houdt een arm van Mozes vast om hem te helpen om zijn armen in de lucht te houden. Dat ze niet naar beneden zakken. En dan zien ze dat de Israëlieten weer sterker worden. En omdat Mozes zijn armen nu de hele tijd in de lucht zijn, met die staf. Ja, de hele tijd in de lucht zijn, omdat Aaron en andere mannen hem helpen, zien ze dat de Israëlieten winnen. En als de zon ondergaat, aan het einde van de dag, hebben de Israëlieten gewonnen van de Amalekieten. De Heere God zegt tegen Mozes, dit was een belangrijke dag, Mozes, die mogen jullie nooit vergeten. Wat hier vandaag gebeurd is, moet je opschrijven. En dat doet Mozes ook. Mozes schrijft alles op wat er die dag gebeurd is. Het wonder dat de Heere God heeft gedaan. En hij bouwt ook een altaar om de Heere God te danken. En hij geeft die plek waar dat gebeurd is ook nog een naam. Die plek noemt hij, de Heere God is mijn banier. En een banier is een ander woord voor vlag. Want de Heere God heeft de Israëlieten de overwinning gegeven. Daarom heet die plek zo. Dat danken, met je handen zo. Dat heeft ook met vandaag te maken. Hè? Die hele mooie mand die tante Boop heeft gemaakt, die daar staat op het doopvond, heeft met vandaag te maken. En misschien hebben jullie achterin wel wat spullen meegenomen voor in de dozen. Een pak rijst of een blik vruchten of andere boodschappen. Die hebben allemaal met vandaag te maken. Want wij vieren vandaag dankdag, met een moeilijk woord, ook feest, ja, voor gewas en arbeid. Zo noemen we die dag. En dat betekent dat we de Heere God danken dat Hij voor ons zorgt. En daarom staat die mooie mand daar met al dat lekkere eten, met fruit en met allemaal lekkere dingen. Maar ik heb met Tony en Fenna afgesproken dat zij jullie daarboven meer over zullen vertellen. Ja? Wij gaan nu eerst zingen en daarna mogen jullie allemaal naar boven.
Wij lezen vanmorgen verder in Matteüs 18 en daar lezen we de laatste verzen uit, vers 21 tot en met 35 en die zullen voor ons gelezen worden door Laura Brouwers.
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niet kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niets van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Iemand schreef: in de gereformeerde en evangelische traditie is het zaliger om schuldige te zijn dan slachtoffer. Schuld wordt gekoesterd in de gereformeerde evangelische traditie. Alles draait daar eigenlijk om schuld. Veel minder om slachtoffers. Mensen die lijden onder wat anderen ze hebben aangedaan. Ik weet niet of je het in de volle breedte zo kan zeggen als deze schrijver dat doet. Maar er zit zeker een kern van waarheid in. En het bijzondere van de thematiek van vanmorgen is dat alles vanmorgen draait om het slachtoffer. Om degene die iets is aangedaan. Het draait vanmorgen om de mens in ons midden die iets te ontvangen heeft. En dan klinkt er vanmorgen inderdaad een heel vreemd evangelie. 7 × 70 × vergeven. Kun je van mensen verlangen? Van slachtoffers verlangen dat ze vergeven? Kun je dat vragen van iemand die slachtoffer is van incest? Mag je vragen van iemand die jarenlang op school gepest is door een aantal medeleerlingen dat hij vergeeft? Mag je van slachtoffers van de Holocaust vragen dat ze die anderen, die beulen, vergeven? Mogen wij elkaar vragen om te vergeven als ons iets is aangedaan, groot of klein? Als iemand het bloed onder je nagels vandaan gehaald heeft, als je slapeloze nachten overgehouden hebt aan wat iemand tegen jou heeft gezegd, mag er dan gevraagd worden om dat te vergeven? Ik zou het niet durven. Maar Jezus doet het. Jezus vraagt dat. Jezus legt vanmorgen in ons midden de vergeving. Niet als iets waar we het eens over zouden kunnen hebben, maar als iets wat je doet. Vergeef. Jezus vraagt ons de ander te vergeven. Ja, hij gaat nog verder. Hij vraagt ons, zie het laatste vers wat Laura heeft gelezen. Hij vraagt ons om dat van harte te doen. Vergeef. Ik wil er in 4 punten wat over zeggen. Het begint met het eerste. Vergeving van je broeder. Want daar gaat het over. Jezus heeft het hier niet over vergeving in het algemeen. Zo van wij moeten iedereen die ons wat in de weg legt maar eens vergeven. Hij heeft het over een hele concrete situatie. Jezus denkt hier met name aan een situatie die zich binnen de gemeente voordoet. Zoals heel Matthäus 18 gaat over hoe wij als gemeenteleden met elkaar omgaan. Wat doen we als het kwaad zich aandient in de gemeente? Als we met kwaad geconfronteerd worden. Hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren we daarop? En wat doen we ermee? Het laatste deel zegt dan, wat doe je met het kwaad dat je is aangedaan als jij slachtoffer bent geworden? Hoe reageer je dan? En dan zegt Jezus, dan gaat het dus niet over een wildvreemde, maar het gaat over je broeder. Als je broeder of zuster tegen jou persoonlijk zondigt, wat doe je dan? Het gaat hier dus over mensen die jou iets aandoen waarvan je het minst verwacht. Kijk, dat je baas misschien eens een keer iets tegen je zegt of naar je toe doet waarvan je denkt van daar ben ik niet blij mee. Dan kun je nog misschien hier en daar eens een keer bij voorstellen, want misschien gelooft hij niet. Misschien heeft hij het thuis moeilijk gehad, wat dan ook. Maar Jezus zegt, daar hebben we het nu even niet over. We hebben het nu even over, hoe ga je nou met elkaar om in de gemeente? Als iemand jou iets heeft aangedaan. Iemand van wie je het eigenlijk niet verwacht. Want het is toch je broeder of zuster. Het is toch degene die met jou gelooft in diezelfde Heer. Hoe kan het dat in de gemeente mensen elkaar blijkbaar ook dingen kunnen aandoen, waardoor de relaties verziekt raken? Als je broeder of zuster tegen je zondigt, wat doe je dan? Nou, Jezus zegt dan, dan ga je hem dat dus niet betaald zetten. Je gaat geen verhaal halen bij die broeder. Wat je wel doet, is hem vergeving aanreiken. 7 × 70 × En 7 staat voor de 7 dagen van de week. En dat betekent dus altijd. En 70 is het getal dat verbonden is met alle volken die op de wereld wonen. 70 wil dus zeggen overal. 7 × 70 Altijd en overal bied jij je broeder of zuster vergeving aan. En daarmee doen we precies het tegenovergestelde, zo is Jezus voorstel, van Lamech. Lamech die om het minst of geringste terugslaat. Als iemand mij slaat, sla ik hem 77 × harder terug. Terugslaan. Dat is de geest van Lamech. Dat is de geest die je ook regelmatig tegenkomt in de wereld om ons heen en in ons eigen hart. Ik zal wel willen terugslaan. En niet 1 keer, maar eigenlijk wel altijd en overal. Of in ieder geval 77 keer. Jezus zegt, in mijn gemeente niet. Daar doen we het anders. Daar komen we met vergeving. Vergeving van je broeder, dat was het eerste. En het bijzondere van wat Jezus hier schetst in die geschiedenis, in dat verhaal, is dat er hier helemaal niets betaald wordt. Bij vergeving vraag je niets aan de dader. Geen excuus. Van ja, kom jij eerst maar eens over de brug en geef eerst maar eens aan dat het je ongelooflijk spijt wat je gedaan hebt. Nee, zegt Jezus. Niemand hoeft iets te betalen binnen de gemeente. Je gaat geen verhaal halen. Er wordt geen betaling van schulden geëist. Zie wat de Heer in deze gelijkenis doet. Waar de slaaf nog denkt dat hij met heel veel inspanning iets kan goedmaken van de schuld die hij bij de Heer heeft, zegt de Heer, daar hebben we het niet meer over. Het is goed. Je hoeft niks te betalen. Vergeef. Het is klaar. Het is goed. Vergeven is dus onvoorwaardelijk. Het betekent dat jij iets loslaat wat er tussen jou en de ander in zit. Vergeven is het loslaten van je eigen gelijk, je recht, je eer, je schade, de deuken die je hebt opgelopen. Dat loslaten. Het niet langer vasthouden wat die ander je heeft aangedaan en daar steeds weer bij bepaald worden. Op het moment dat je dat loslaat, verdwijnt het namelijk. Alles wat er tussen jou en die ander in ligt, verdwijnt. En je kunt de ander weer zien zonder wat hij jou heeft aangedaan. Vergeving helpt je dus om de ander weer te zien zoals die is. En zo kom je weer dichter bij elkaar. Want dat wat je op afstand van de ander houdt, waardoor je om die ander heen loopt, de ander uit de weg gaat, dat wat de reden is om die ander niet meer te zien, laat je los. En dan verdwijnt het. En dan kun je elkaar weer onder ogen komen. En zo maak je jezelf en die ander, jullie relatie, vrij van datgene wat je in de weg zit. En dat betekent dus dat je eigenlijk met zoveel woorden zegt: ik heb van jou niets meer te goed. Daarmee moet wel heel duidelijk zijn dat vergeven iets anders is dan verzoenen. Bij verzoenen wordt er wel degelijk betaald. Dan wordt er iets recht gezet. Dan wordt de schade die berokkend is eventueel hersteld, voor zover mogelijk. Verzoenen voegt dus iets toe aan de vergeving. Maar als Jezus praat over hoe wij binnen de gemeente met elkaar omgaan, als het kwaad zich aandient, dan zegt hij: laten wij vergeven. Verzoenen is nog een zaak van andere orde. Zeggen we daarmee dat we het gedrag van de ander goedkeuren? Van ach joh, het maakt ook allemaal niks uit wat je gedaan hebt. Nee. Betekent dat we niet meer boos zijn? Nee. Betekent dat we over de schade heen stappen en zeggen: ach, het viel ook allemaal eigenlijk wel mee? Nee. Vergeven betekent alleen dat datgene wat tussen jou en die ander in zit, wordt losgelaten. Ik klamp mij er niet meer aan vast. Het staat niet tussen jou en mij in. Dat is het tweede. Vergeving vindt plaats zonder betaling. Het derde. Daarbij maak ik even de vergelijking met voorrang in het verkeer. Mijn rijinstructeur hamerde er bij mij in: denk erom, voorrang is geen recht. Voorrang is een plicht. Je neemt geen voorrang in het verkeer. Je geeft het. Zo is het eigenlijk bij vergeving ook. Je neemt geen vergeving. Je geeft het. Vergeven is je plicht. Geen recht, een plicht. En zo klinkt het in de mond van Petrus ook. Dat vergeven een plicht is. Heer, hoe vaak moet ik me aan die plicht, aan die verplichting houden? 7 keer? Hoe vaak moet ik dat eigenlijk doen? Wanneer heb ik mijn plicht vervuld? Bij 7 maal? Petrus ziet vergeven inderdaad nog als een plicht. En in die zin gaat de vergelijking met die voorrang mank. Want voor Jezus is vergeving niet een zaak van verplichting, maar een zaak van het hart. Dat doe je van harte. Dat doe je dus altijd en overal en met heel veel plezier. Ik doe het graag. Vergeven. Zo ziet Jezus de plek van vergeving in de gemeente. Niet als een afgeperste gift, maar als een hartelijke gave. Dat was het derde. Vergeving doe je van harte. En het laatste en misschien wel het belangrijkste. Bij vergeving hoef je nooit op een ander te wachten. Komt die ander alles met iets over de brug? Geeft hij mij alles iets waardoor ik aanleiding heb om te gaan vergeven? Nee, vergeving begint bij jou. Bij u. Het initiatief ligt bij u. Of er iets opgeruimd gaat worden of niet. Of de relatie met de ander hersteld wordt of niet. Vergeving zit aan jouw kant. En nu zijn wij God niet. God vergeeft ook, zonder dat hij iets van ons verwacht. Sterker nog, onze schuld in het beeld van deze gelijkenis is zo groot dat we meer dan 100 levens nodig hebben om die schuld terug te betalen. 10.000 talenten, onbegonnen werk. Nog geen fractie van onze schuld zouden we kunnen betalen. Maar het bijzondere is dat God zegt, ik hoef het ook niet. Niet als het gaat om vergeving. Wel als het gaat om verzoening, maar dat is een ander verhaal. Vergeving betekent loslaat. En God laat los. God komt in die zin niet terug op die 10.000 talenten bij die slaaf. Vergeving begint bij jou. Dat is niet helemaal waar. De diepste begint het bij God. Ontdekken. Hoezeer jij zelf als dader vergeving hebt ontvangen van God. Hoe jij als iemand die zijn schuld bij wijze van spreken elke dag nog groter maakt. Hoe jij van God vergeving ontvangt. Hoe God loslaat. En niet terugkomt op alles wat hij van jou nog te goed heeft. Daar begint eigenlijk de vergeving van onze broeder. Het is Gods vergeving die doorwerkt in ons leven. Als wij onze broeders en zusters van harte vergeven. En waar dat gebeurt. Waar we het lef hebben om dat te doen. Zie je dat relaties veranderen, een nieuwe kans krijgen, relaties opbloeien, mensen elkaar weer zien, mensen naar elkaar gaan omzien, mensen weer voor elkaar door het vuur gaan. Met andere woorden, daar ontstaat een stukje hemel op aarde. Het leven zoals God het bedoeld heeft. Vergeven. Het is eigenlijk een hard woord in de gemeente. Zo gaan wij met elkaar om. Wij houden niet vast aan dat wat een ander ons heeft aangedaan of waarin die ander ons iets schuldig is. wij laten los. Want het gaat om die ander. Het gaat God om die ander. Het gaat God om leven. En zonder vergeving komt het leven niet echt van de grond. Blijven relaties achter bij wat ze zouden kunnen zijn. Doen wij onszelf en de anderen en daarmee ook God tekort. En misschien komt daarin dan ook nog wel een vertekend beeld. Een vertekend beeld van God als wij de vergeving onderling niet leven. Zo komt het slachtoffer in beeld. Als degene die het initiatief kan nemen om tot vergeving te komen. En ik blijf nog even zeggen, iemand die gaat vergeven heeft nog een heel stuk verzoening tekort, te goed. Maar het begint bij vergeven. En dat is wat Jezus ons vanmorgen voorhoudt. Leef in de vergeving door God en voor God. Amen. Psalm 92, vers 2 en 8 zingen wij als antwoord. Dan zullen we nu de gaven inzamelen die, zoals gezegd, aanvulling zijn op onze voedselactie van Dorcas. Dus we zullen collecteren voor Dorcas. Maar we gaan het niet doen voordat we even gemeld hebben dat een van onze collectanten vandaag jarig is. Jan Hessel viert vandaag zijn verjaardag, onze vaste collectant. Jan, van harte gefeliciteerd. En doe je werk. Kees Hamming zal nu nog kort iets zeggen over het aanstaande kamp voor jongeren.
Inderdaad, kort. Het is 21 tot en met 23 november weer kamp. Alle jongeren zijn uiteraard van harte welkom, 15 tot en met 25 jaar. Ik keek vanmorgen om me heen in de kerk en ik zag een hele hoop nieuwe gezichten voor mij. Misschien is dat wel heel bijzonder dat ik denk van, hé, die zijn nieuw, maar dat is niet zo. Ook daarbij zullen mensen zijn die zeggen, hé, lijkt me eigenlijk best leuk, op die manier kan ik ook kennis maken. Zijn uiteraard van harte welkom. Dus ook voor de jongeren geldt natuurlijk, pak die mensen bij de arm en ja, zorg dat ze gewoon ook contact kunnen opbouwen met elkaar. Oké, 21 tot en met 23 november. Achter in de kerk op de brede deur hangt een inschrijflijst. En er is nog ruimte, dus schrijf je in, geef je op en ga gezellig mee. Bedankt.
Wij willen nu samen woorden geven aan onze dankbaarheid en dat doen we biddend en zingend. Wij beginnen onze dankzegging met gezang 322. Dan een eerste ronde dankzegging in het kader van het gewas. Dan zingen we lied 146 uit de eigen bundel. Dan dankzegging 2 in het kader van de arbeid. Dan antwoorden we met gezang 20 vers 1 en 7. Dan volgen de voorbeden. En we sluiten af dan met psalm 150. Daarnet zei Nel al dat mensen hun handen opheffen om hun dank zo bij God te brengen. Daar zingt ook gezang 322 van. Hoor gij ons aan, wij heffen onze handen. Kom gij tot ons, neem onze offeranden waarmee wij dankbaar voor u staan. Laten we zo onze dankzegging openen. Ontstaan nog de demonstraties op het netvlies die in het afgelopen jaar gehouden werden vanwege de hoge voedselprijzen en het gebrek aan voedsel in grote delen van de wereld. Als je dat soort beelden meedraagt, ook in een dienst van dankzegging, dan kleurt dat het gebed. Wij willen nu tegen die achtergrond en in dat licht bidden voor gewas, voor alles wat groeit en bloeit en leeft en leven geeft. Laten we samen God danken. Vader in de hemel, we durven het bijna niet te zeggen, maar we danken u voor de overvloed die wij hebben. En we danken u ervoor omdat wij door die overvloed ons te veel kunnen delen met hen die tekortkomen. Heer, we danken u voor momenten in het afgelopen jaar, zoals de startzondag, waarop we bepaald werden bij onze manier van leven. Op welke voet wij in ons gezin, in dit land, in het Westen leven. We danken u dat wij bepaald werden bij duurzaamheid en wat dat voor ons persoonlijk inhoudt. We danken u voor organisaties als Red een Kind, Dorcas, Teer, UNICEF, voor hun inzet voor een rechtvaardige verdeling van welzijn en welvaart. We danken u, Vader in de hemel, voor mensen die zich met heel hun ziel en zaligheid inzetten voor de heelheid en het welzijn van anderen. We danken u voor mensen als Felix Kohol. En we danken u voor al die kleine momenten in ons persoonlijke leven waarop we mochten proeven dat u goed bent. Zo danken we u. In Jezus' naam. Amen. Het tweede deel van onze dankzegging, dat zult u begrijpen, is dus inderdaad voor arbeid, voor alles wat gedaan wordt en gedaan is om onze wereld een beetje beter te maken. En ook hier laten wij ons gebed inkleuren door wat wij de laatste week hebben meegemaakt, de kredietcrisis, waarbij heel veel zekerheid, voor sommige mensen soms bijna alle zekerheid, lijkt te verdampen. Laten wij in dat licht God ook samen danken voor wat Hij ons in het afgelopen jaar heeft gegeven. Vader in de hemel, we danken u voor het werk dat er is. Het werk dat we mogen doen. De zin die we daarin mogen vinden. We danken u daarvoor, juist omdat we in een tijd leven waarin werken allesbehalve gewoon is. Waarin mensen gebukt gaan onder burn-outs, ontslag, teleurstellingen, spanning, stress. Heer, we danken u voor die momenten waarop we in ons werk iets van zin mochten vinden en werk hadden. We danken u voor mensen en organisaties, vrijwilligers die oog hebben voor en zich inzetten voor het dichten van de kloof tussen rijk en arm. We danken u voor al die mensen die daarin blijven geloven dat het kan. Dat er bruggen geslagen kunnen worden. Dat we er voor elkaar kunnen zijn en ons voor elkaar kunnen inzetten in deze wereld. We danken u voor die kleine momenten als presentklussen. Waarbij we ieder op onze eigen manier werk kunnen maken van de liefde. We danken u voor alles wat we als mensen voor elkaar gedaan en in elkaar geïnvesteerd hebben. We danken u ook zo voor al het werk dat in ons midden gebeurt. Met zoveel liefde. Met zoveel aandacht. Met zoveel zorg. We danken u. Voor alles wat gedaan wordt. En gedaan is. Om onze wereld. Een beetje beter te maken. Amen. Kinderen van boven zullen zo komen, maar de tussentijd kunnen we gebruiken om met elkaar stil te staan bij een aantal mensen uit ons midden en zaken waar we samen voorbeden voor willen doen. Om te beginnen willen we voorbeden doen voor Wil en Roelie Waning. Wil wordt steeds vermoeider en de laatste fase lijkt te zijn aangebroken en dat betekent dat Roelie en hij zich voorbereiden op wellicht een spoedig sterven. En dat betekent dat ze ook kracht nodig hebben. En daar willen we voor bidden om afscheid te nemen. We willen ook bidden voor Ton Valstar. Bij Ton Valstar is een gevorderde vorm van kanker geconstateerd. Gelukkig wees onderzoek uit dat de vooruitzichten minder somber zijn dan men eerst vreesde. Toch blijft de spanning. Er volgt meer onderzoek en dan zal blijken of behandeling nog mogelijk is. We willen vanmorgen daarom danken voor de opluchting bij Ton en Ger en hun gezin, maar ook voorbeden voor hen doen voor de spannende tijd die komt. We willen ook bidden voor Joost Huibrechtsen, jongste zoon van Arnold en Danielle. Hij is opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. En dat heeft te maken met het feit dat hij wel eet, maar niet genoeg. En dat hij ook veel overgeeft. Er is geen reden voor paniek, maar het is wel wenselijk dat de situatie verandert. En daarom willen we bidden om zegen over de onderzoeken. We willen uiteraard ook voorbidden doen voor de GLO-bijeenkomst van aanstaande zaterdag. En ik denk dat het ook goed is dat we met elkaar bidden voor het kamp en de organisatie, de voorbereiding en de uiteindelijke uitvoering. Zo willen we met elkaar voorbeden doen in deze dienst. En ik denk dat we even wachten op de kinderen. Fijn dat jullie er ook weer bij zijn. We stonden net op het punt om te gaan bidden. Laten we dat nu ook samen doen. Vader in de hemel. Wat is het goed dat wij bij u mogen komen met alles wat ons op het hart ligt. En dat we mogen ontdekken dat u groter bent dan onze problemen. Dat u sterker bent dan onze zwakheden. Dat u groter bent dan onze tekorten. Heer, dank dat wij in die verwachting bij u mogen komen. Met alles wat ons op het hart ligt. En dan willen we om te beginnen alle mensen noemen die op welke manier dan ook slachtoffer zijn van trieste feiten. Of het nu gaat om jarenlang pestgedrag of incest. Of het gaat om vervolging. Of om krenkende woorden. Of het nou gaat om het vraag of wij naar beneden gehaald zijn in onze opvoeding. Of ons daarin tekort is gedaan. Of omdat we als ouders verwaarloosd zijn. Heer, we hebben daarin allemaal ons verhaal. En ons gebed is dat we in staat zijn om een nieuw begin te maken. Wilt u ons zo tegemoetkomen dat we in uw vergeving wonen en die vergeving zo ook gemeentebreed zichtbaar maken. Ja, wereldbreed. Dat we uw vergeving doorgeven waar we dat kunnen en waar het goed is. Heer, kom ons zo tegemoet. In het leven van en in vergeving. Heer, wilt u ons tegemoetkomen in alles wat ons leven moeizaam en moeilijk kan maken. Als we vechten met de dood. Als we afscheid moeten nemen, zoals Wil en Roelie. Heer, laat het zo mogen zijn dat we daarin gedragen worden. En dat we dat ook ervaren, dat we daarin door u gedragen worden. Dat we kracht en moed vinden om dat samen te doen. Als man en vrouw, samen met de kinderen. Heer, wilt u erbij zijn. En wilt u naar ze omzien. En geven wat nodig is. Heer, dank voor de opluchting die er bij Tom en Ger en hun gezin is. Dank voor wat ze op dat punt gehoord hebben. Tegelijkertijd bidden we u dat er mag gebeuren wat moet gebeuren. En dat onderzoek zal duidelijk maken wat mogelijk is. Heer, wilt u daarin zegenend ook aanwezig zijn in uw leven. Wilt u in het bijzonder ook hen dragen en uw nabijheid laten ervaren. Heer, kom ze tegemoet en wilt u ze zegenen in de situatie waarin ze op dit moment verkeren. Wilt u ze ook tot zegen zijn voor Joost Huibrechts. Laten de onderzoeken duidelijk mogen maken wat er aan de hand is en wat er ook eventueel gedaan kan worden. Wilt u zijn met David in ons midden? Vader, geef dat hij zijn plekje mag vinden bij ons. Dat hij het fijn vindt. Dat hij gezien wordt. En dat hij zo zijn draai in ons midden zal vinden. Wilt u zijn met allen die op welke manier dan ook bezig zijn met het kamp, de voorbereidingen. Vader, laat daarin ook uw liefde en uw aandacht zichtbaar mogen worden. Geef moed, krachten, energie, vreugde en plezier. Heer, kom ons zo ieder op onze eigen plek tegemoet. Laat het leven voor ons vreugde mogen brengen. Laat het een leven mogen zijn dat staat in het licht van uw koningschap. en dat in ons en door ons iets van uw hemel op aarde mag duidelijk worden. Kom ons zo tegemoet en zegen ons, ieder op onze eigen plek, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 150. Wij mogen nu Gods goede woorden over ons leven nog een keer uitgesproken horen en wij beamen die goede woorden van God met een driemaal amen dat we samen zingen. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve jou vrede.